Exodus 12 en ik wil daar twee gedeelten lezen. Eén uit Exodus 12 en één gedeelte uit Exodus 13. We beginnen Exodus 12 vanaf vers 29. En te middernacht sloeg de Heere iedere eerstgeborene in het land Egypte, van de eerstgeborene van Farao die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de gevangene die in de kerker was, benevens alle eerstgeborenen van het vee. En Farao stond des nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. En er was een luid gejammer in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. Toen ontbood hij des nachts Mozes en Aaron en zeide: maakt u gereed, gaat weg uit het midden van mijn volk, zowel gij als de Israëlieten, gaat, dient de Heere zoals gij gezegd hebt. Neemt ook uw kleinvee en uw runderen mee, zoals gij gezegd hebt, maar gaat en wilt ook mij zegenen. De Egyptenaren drongen eveneens sterk bij het volk aan om het snel uit het land te laten gaan, want, zeiden zij, wij sterven allen. Toen nam het volk zijn deeg op, voordat het gezuurd was, met hun baktroggen in hun klederen gebonden op hun schouders. Voort deden de Israëlieten naar het woord van Mozes en vroegen van de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen en klederen. En de Heere bewerkte dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind waren, zodat zij hun verzoek inwilligden. Zo beroofden zij de Egyptenaren. Daarna trokken de Israëlieten op van Raamses naar Sukkot, ongeveer 600.000 man te voet, ongerekend de kinderen. Ook trok een menigte van allerlei slag met hen mee. En kleinvee en runderen, een zeer talrijke veestapel. En zij bakten van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen ongezuurde koeken, want het was niet gezuurd, omdat ze uit Egypte waren verdreven en niet hadden kunnen wachten en ook geen teerkost voor zich hadden bereid. De tijd dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden, was 430 jaar. En na 430 jaar, juist op de dag af, gingen al de legerscharen des Heeren uit het land Egypte. Een nacht van waken was dit voor de Heere, om hen uit het land Egypte te leiden. Dit is de nacht van waken, ter ere van de Heere voor alle Israëlieten in hun geslachten. En dan gaan we naar hoofdstuk 13 en lezen we nog een stukje. Vanaf vers 17. Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was. Want God zeide, het volk mocht eens berouw krijgen wanneer zij in strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren. Daarom liet God het volk zwenken, de woestijnweg op naar de Schelfzee. Ten strijde toegerust trokken de Israëlieten op uit het land Egypte. En Mozes nam het gebeente van Jozef mee, omdat deze de zonen van Israël plechtig had doen zweren: God zal zeker naar u omzien, dan zult gij mijn gebeente van hier met u meevoeren. Zo braken zij van Sukkot op en legerden zich in Etam aan de rand der woestijn. De Heere ging voor hen uit, desdaags in een wolkolom om hen te leiden op de weg en desnachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkolom desdaags en de vuurkolom desnachts aan de spits van het volk. Tot zover. Ja, we zien hier bij de uittocht uit het land Egypte dat God zijn belofte aan Abraham gestand doet. En die belofte, dat weten we, die belofte die was al 430 jaar oud. Ja, die was zelfs eigenlijk nog ouder dan die 430 jaar dat Israël was geweest in het land Egypte. Je leest die belofte dat de Heere daar al over Abraham van spreekt in Genesis 15, waar de Heere tegen Abraham zegt dat zijn nakomelingschap in een vreemd land lange tijd zal vertoeven. Genesis 15, dat staat in vers 13. En hij zei tot Abram, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. En dat zij hen dienen zullen. En dat die hen zullen verdrukken. Hoe lang? Dieren zei het erbij. 400 jaar. Ja, we lezen in Exodus 12 dat ze 430 jaar in Egypte zijn geweest. Dat hebben we gelezen in Exodus 12 vers 40. De tijd dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden was 430 jaar. Ja, dat was 430 jaar geworden. Waarom? Omdat onder de onderkoning Jozef Israël was gegaan, die 70 in het geslacht van Jacob, waren gegaan naar Egypte. En ze waren 30 jaar lang, was er zegen geweest en voorspoed voor het volk toen het woonde in het land Goshen en toen Jozef de onderkoning was van Egypte. Maar toen Jozef gestorven was, toen begon die verdrukking waar de Heere al tegen Abraham van sprak, een verdrukking die 400 jaar zou duren. En er was één man bij die dat geloofde. En dat was de onderkoning Jozef. De onderkoning Jozef die begreep wat God aan Abraham had gezegd. Dat dat volk in Egypte zou worden verdrukt voor 400 jaar. En dat die tijd van zegen die hij als ware over het volk kon brengen, dat die tijd van zegen ten einde zou spoeden na zijn koningschap. Na zijn regeerperiode en dat er dan een tijd van verdrukking zou komen. En die kwam ook. Maar ondanks dat wist hij dat er een einde zou komen en dat Israël, dat volk, weer terug zou keren naar het land Kanaan, het land wat God aan Abraham, Isaac en Jacob had gegeven. Daarom gaat niet alleen de profetie in vervulling die God tegen Abraham sprak in Genesis 15 vers 13, maar ook de profetie van Genesis 15 vers 14, als daar staat, doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten, zijn de Egyptenaren, en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. En dat is ook geschied, want nu trekken zij in grote haven uit. En het is wonderlijk dat er staat dan in vers 41... van Exodus 12, en na 430 jaar, juist op de dag af, gingen al de legerscharen des Heren uit het land Egypte. Precies op de dag af. Je kon de klok erop gelijk zetten. En je hoefde maar een gelovige Israëliet te wezen, die als ware het woord des Heren kende, en de belofte van God kende, en de profetie kende, en de klok die tikte af, en precies op de dag, en het uur, de minuut, en de seconde, en ze trokken uit. Wij kennen Gods klok niet, maar Gods klok tikt in deze tijd ook door. Jezus Christus komt weder. Van die tijd en die uren weet de Vader alleen, zegt de Heer Jezus Christus. Maar die klok die tikt. En precies later zullen we verstaan, hey, wonderlijk, precies op, juist op de dag af, op de seconde af, komt Jezus Christus weder. Dan kan je ook zeggen, juist op de dag af zal straks Israël van Lo-Ammi weer Ammi worden. Weer Gods volk worden. En God de draad met zijn volk opnemen. Juist op de dag af zal straks de oude schepping vergaan. En zal er een nieuwe schepping komen. Precies op de dag af. Dat is Gods plan. Naar zijn volmaakt bestek waar we van hebben gezongen. En niemand is in staat, zelfs de duivel gelukkig niet, om daar verandering in aan te brengen. Om op die seconde wijzer, maar de Godsklok, 1 seconde te laten achterlopen. Dat lukt niet. En dat is een geweldig heilsfeit, als je dat weet. Ook in ons leven, die heilsfeiten die er zijn geweest in ons leven, daar wist God van. En Gods klok tikt ook in ons persoonlijk leven. En we mogen weten dat alles gaat naar zijn volmaakt bestek en dat we daarom ons toe kunnen vertrouwen. Heel ons leven, wat er ook gebeurt, aan de Heer Jezus Christus. En dan zie je, het wordt gestand. Dat wordt gedaan, wat de Heere zei tegen Abraham, ze zullen met grote haven uittrekken. En dat hebben we gelezen, want Mozes die zei in vers 35 tegen de Israëlieten, voorts deden de Israëlieten naar het woord van Mozes en vroegen van de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen en klederen. En de Heere bewerkt dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind waren, zodat zij hun verzoek inwilligden. Zo beroofden zij de Egyptenaren. Ze trokken met grote haven uit. Dat is eigenlijk een beeld van de verlossing. Het wonderlijke met de verlossing vind ik altijd, het is niet zo dat de Heer Jezus Christus ons alleen maar verlost heeft van onze zonden en dat we dan daar staan als schepsel, ik zou wel zeggen naakt, met lege handen. Wel nee, de Heer gaat nog veel verder in zijn genade. Hij kleedt ons en hij geeft ons van alles. Dat zie je aan die verloren zoon waar we het vanmorgen ook over hadden. Daar wordt een feestmaal voor aangericht. Er wordt een gouden ring aan zijn vinger geschoven. Hij krijgt een geweldige positie. Wij krijgen het zoonschap. We krijgen zelfs erfgenaam van God. En mede-erfgenaam van Jezus Christus. Het is gewoon niet te geloven. Je zou kunnen zeggen, je wordt niet alleen verlost, maar je wordt overladen met zegeningen. Want in feite, heel de schepping is het erfdeel des Heren. En we delen in heel dat erfdeel. We delen in het erfdeel des Heren. We trekken ook met grote haven uit. Er is een rijkdom van genade die over ons wordt uitgestort. En het is eigenlijk vreemd dat daar was best wel geloof voor nodig hoor, voor zo'n Israëliet. Om dat ook daadwerkelijk dan te doen. En het ook werkelijk in ontvangst te nemen. Er zijn zoveel gelovigen die zijn eigenlijk bedolven onder de rijkdom van genade. Die zijn eigenlijk geestelijk miljardair. En die lopen nog in lompen rond. En die doen net alsof ze arm zijn. Maar we zijn niet arm. We zijn rijk. Je hebt een bankrekening, een hemels tegoed, een hemelse bankrekening. En je bent miljardair. En wat hoef je alleen maar te doen? Als je miljardair bent en je hebt op je bankrekening miljarden staan. Nou, dan hoef je alleen maar naar de pinautomaat, toch? Hoef je alleen maar toch te pinnen en je kan blijven pinnen, toch? En dat is met de Bijbel ook zo. We hoeven alleen maar als we willen genieten van onze geestelijke rijkdom te gaan naar het woord van God en in feite te pinnen. En de Heer kent je. Je pincode is altijd goed. En altijd als je de Bijbel open doet en je gaat dan lezen over de Heer Jezus Christus en wie we door genade in hem geworden zijn en wie hij voor je is, dan is daar een stroom van geestelijk voedsel, van genade die naar je toe komt, waar je elke dag van mag eten. En het raakt nooit op. Soms denk je, nou dat zal wel eens opraken. Die stroom van levend water. Maar die stroom van levend water, het wordt alleen maar meer. En de Heer nodigt ons uit, ook liederen nodigen ons uit. Van werp je toch in die stroom. In die stroom van genade. Geef je toch over. Ja, dat moet je wel doen. Je moet aan de kant blijven staan. Zeg, goh, iedereen springt erin. En zelf doe je het niet. En dat moet je wel doen in het geloof. En dan zal je ervaren dat God rijk is aan barmhartigheid, rijk is aan genade. Dat hij je niet alleen verlost heeft, maar dat hij je ook overlaat met geschenken, met genadegaaf, met genadegiften. Dat je gezegend bent met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Wat dan bijzonder is, als ze dan die haven, die grote haven in ontvangst genomen hebben en met al die goederen uittrekken, dat daar zo staat in vers 41... En na 430 jaar, juist op de dag af, gingen al de legerscharen des Heren uit het land Egypte. Al de legerscharen. Het was niet een wanordelijke bende vluchtelingen die opeens op de vlucht sloeg en dacht, nou is mijn kans rennen uit Egypteland. Zo ging het helemaal niet. Het ging niet wanordelijk, het ging heel ordelijk. Naar de legerscharen. Hoe kan het ook anders? Het is de Heere die ze verlost. Het is de Heere die ze eruit trekt. En de Heere is geen God van wanorde, maar een God van orde. En de Heere laat Mozes regelen dat hij dat netjes doet naar het getal van die 12 stammen Israëls. En dat al die legerscharen netjes worden opgesteld ik zou zeggen in rijen van 10, hè? In rijen van 12 moet ik zeggen, want die 12 stammen. En zo trekken ze netjes, ordelijk, trekken ze uit Egypteland. Lees je ook in Exodus 12 vers 51. En op dezelfde dag leidde de Heere de Israëlieten uit het land Egypte volgens hun legerscharen. Nou, precies volgens die stammen. Zo werden ze ingedeeld. En je kan lezen in de psalmen, waar ook over de uittocht meerdere malen wordt gesproken, dat er staat in psalm 105, vers 37, dat bij die uittocht van die legerscharen niemand struikelde. Niemand was zwak, niemand die was ziek, iedereen die was sterk, iedereen stond, niemand struikelde. Ze liepen met z'n allen als het ware te marcheren en zo marcheerden ze onder de leiding des Heren Egypte uit. En zo mogen we ook, als wij de verlossing in ons leven persoonlijk meemaken, met elkaar marcheren. Zo marcheren we de wereld in feite uit, wat we achterlaten. Met een enorme rijkdom aan goederen, geestelijke goederen, die we mogen meenemen. Wat bijzonder is, ze namen niet alleen maar zilver, goud en die kleding allemaal mee, maar ze namen ook één belangrijk ding mee, wat ze niet moesten vergeten. Ze namen een lijkkist mee. Ze namen Jozef mee. Daar lazen we van in Exodus 13, vers 19... En Mozes nam het gebeente van Jozef mee, omdat deze de zonen van Israël plechtig had doen zweren. God zal zeker naar u omzien. Dan zult gij mijn gebeente van hier met u meevoeren. Nou, ze namen Jozef mee, de lijkkist van Jozef mee, niet om Jozef te gaan aanbidden of Jozef te beschouwen als een heilige, zoals in kerken soms wordt gedaan, of Jozef te bezien als een soort reliquie. Jozef is geen reliquie die ze gaan verheerlijken. Nee, ze nemen Jozef mee vanwege de eed die Jozef Israël heeft doen zweren. Plechtig heeft doen zweren. Want wat was het geloofsgetuigenis van Jozef geweest? Wat was zijn belijdenis? Nou, dat staat hier. God zal zeker naar u omzien. Dan zult gij mijn gebeente van hier met u meevoeren. En hij wist hoe lang het zou duren. 400 jaar verdrukking. En dan staat Gods tijdklok stil. Dan is het moment daar juist op de dag af. En daar mag je zeker van zijn. God zal naar je omzien en je brengen naar het land Kanaan. En dan neem je mij mee. Nou, gedurende die 400 jaar denk ik dat in menig Joods gelovige zin daar die hoop is geweest die Jozef heeft uitgesproken. God zal zeker naar u omzien. 400. Het getal 4 zit erin. 4 maal 100 is 400. Het getal 4 is het getal van de wereld. En zou kunnen zeggen, nou, in die 400 jaar heeft Egypte het voor het zeggen. En ook in onze tijd waarin we leven. De wereld heeft het voor het zeggen. En de wereld gelooft er geen snars van. Dat wat de Heer Jezus, hè? Want Jozef is een type van Christus, een type van de Heer Jezus. Wat de Heer Jezus heeft beloofd, namelijk dat hij wederkomen zal. Dat gelooft de wereld niet. De wereld die dendert maar voort, ook in onze dagen. En men houdt met God helemaal geen rekening. Terwijl als Christus komt, er ook zo'n oordeel over de wereld zal komen. Dat aan de ene kant zijn verlosten worden vergaderd en dat de andere kant daar een oordeel is over de wereld, die over de wereld gaat. Maar de wereld, die houdt er geen rekening mee. Maar ik denk toch dat in menig Joods gezin, in die 400 jaar, dat ze vaak nagedacht hebben aan Jozef. Jozef, die heeft gezegd, zeker, God zal het zeker doen. En zo mogen wij ook, net als de Israëlieten in die dagen, ondanks dat je soms het moeilijk hebt, je verdrukt wordt, ondanks dat je voelt de zweep, hè, want dat voelden ze best wel, ondanks dat ze hard moesten werken in de slavernij van Egypte. En vaak moeten wij in het leven ook voorwaarts gaan. Het is niet allemaal even zo makkelijk. Hè. Mogen we ook, net als de Israëlieten, de hoop levend houden. De Heere Jezus heeft het beloofd. En de engelen hebben het gezegd toen hij ten hemel voer. Deze Jezus die gij van hier ziet heen gaan. Die zal op dezelfde wijze terugkomen. En die komt weder. De tijd tikt. We gaan niet opzoeken vanwege de tijd, maar in Hebreeën 11 vers 22 kunt u lezen dat Jozef die belofte, hè, God zal zeker naar u omzien, dat Jozef die belofte gaf door het geloof. En hier 400 jaar later lost God de belofte, dat gebod wat die eed die Jozef Israël liet zweren, loste hij in. Heel bijzonder dat het, ondanks dat Mozes zoveel te doen had in die nacht, want hij wordt naar de farao geroepen, omdat al die eerstgeborenen gestorven zijn, en farao wil hem spreken, en hij moet samen met zijn broer Aaron daar naartoe, hij moet naar de farao toe. Daarna zegt de farao, gaat alsjeblieft, ga toch weg, neem heel dat volk mee, en al je vee enzovoort. Nou, dat moet hij allemaal dan in de nacht gaan organiseren onder het volk. Dus hij moet mensen instrueren. Hij moet die lege scharen naar aanleiding van de stammen netjes opstellen. Dat alles netjes marcheert. He? Daar is hij heel druk mee. Maar één ding doet hij, vers 19. En Mozes nam het gebeente van Jozef mee. Hij neemt er speciaal aandacht voor, want het is een wezenlijk onderdeel dat het gebeente van Jozef meegaat. En wat zo bijzonder is, dat als je nou Israël gaat volgen, dan zijn ze met die lijkkist, ik zou maar zeggen, nogal aan het zeulen geweest hoor. Weet u hoe lang? Ze zijn daar 40 jaar dwars mee door de woestijn getrokken. Overal waar ze maar zwierven. Daar was de lijkkist van Jozef erbij. Zelfs in het beloofde land. En zou je zeggen, nou, dan ben je maar aan het dragen met die kist, want het is één grote begrafenis. Hè? Eigenlijk is dit de begrafenis van Jozef, die begraven moet worden in Kanaan. En ze zijn 40 jaar lang, lopen ze daar door die woestijn met die lijkkist. En dan komen ze in het beloofde land, zou je zeggen, nou ja, dan ben je net over de grens natuurlijk, dan ga je hem direct begraven. Nee, deden ze niet. Ze gingen eerst nog het hele land Kanaan innemen. En toen eindelijk Kanaan helemaal was ingenomen, dan lees je eigenlijk in het laatste hoofdstuk van Jozua, dat dan eindelijk ze Jozef gaan begraven in Sichem. En waarom is dat zo belangrijk? Zo belangrijk gegeven? Nou, omdat het in geestelijke zin ook voor ons geldt. Wat moeten we nooit vergeten in ons leven om mee te nemen, iedere dag opnieuw? Wat voorafschaduwde eigenlijk die beenderen van Jozef die Israël moest meevoeren gedurende die hele reis door de woestijn van Egypte naar Kanaan? Nou, dat is niet zo moeilijk. Paulus die zegt in de tweede Korinthebrief, in hoofdstuk 4, 2 Korinthe 4, dan zegt hij in vers 10, 2 Korinthe 4, vers 10, te allen tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Ten alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende. Altijd maar dragen. Wat? Het sterven van Jezus. Dat is in feite het kruis dragen. Altijd het kruis dragen. Als je 's morgens de deur uitgaat, moet je eigenlijk één ding steeds herinneren in de gang. Ik moet wel even mijn kruis meenemen. Net zo goed je jas pakt en misschien ouderwetse mensen hun hoed opzetten en de paraplu meeneemt, moet je niet vergeten je kruis mee te nemen. Elke keer als je opstaat. Neem je kruis op en wandel. We moeten beseffen, continu, dat we met de Heer Jezus Christus gestorven zijn. Dat we met Christus gekruisigd zijn. Dat we één gemaakt zijn in zijn dood. Dat is steeds het sterven van de Heer Jezus met ons meedragen. Want als je dat beseft, dan besef je ook dat je niet alleen één bent gemaakt in zijn sterven, maar dat je ook één bent gemaakt in zijn leven, in zijn opstanding. En daar heeft Paulus het hier over. opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Opdat ook het leven van de Heiland in u en in mijn leven zich openbare. Dat is je kruis dragen. Jezus zei hij ook, wie mij lief heeft, die volgen mij en nemen zijn kruis op. Nemen wij ook ons kruis op? Dat we weten, ik heel persoonlijk ben ook mede gekruisigd met de Heere Jezus Christus. En ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat je door het geloof zo gaat wandelen in die dag. En dat is eigenlijk waar hier Jozef van spreekt. Dat Israël, Jozef, een type van Christus, mee moest dragen. Die gestorven Jozef. Zo mogen wij ook in nieuwigheid des levens wandelen. En het kruis steeds, het sterven van Christus, met ons meedragen. Opdat het leven van de Heer Jezus zich ook in ons leven openbaart. Het bijzonder dat als ze dan vertrekken, dat dan volgens vers 37 van Exodus 12, Exodus 12 vers 37, ze dan optrekken van Raamses naar Sukkot. Want er staat, daarna trokken de Israëlieten op van Raamses naar Sukkot. En je hoort ook hoeveel mensen dat zijn. Er zijn ongeveer 600.000 man te voet, ongerekend de kinderen. Dus misschien was er totaal wel 1 miljoen mensen op reis. Een hele grote groep, 600.000 man. Trekken op van Raamses naar Sukkot. Je moet weten dat Raamses, dat was een stad, een voorraadstad, die Jozef had aangelegd, juist voor de wereld, juist voor Egypte, om ze te voeden in die 7 magere jaren. Later is die stad vernoemd naar een grote farao, Raamses. En de meeste mensen hebben wel van die Raamses gehoord. Dat was de vader van de farao die we hier tegenkomen in het Bijbelboek Exodus. Dat was zijn eigen vader. En wat had Raamses gedaan? Raamses die had die voorraadstad van Jozef door Israël laten verbouwen tot een vesting. Een vesting in het land Gozen. Het was bedoeld als een onneembare vesting voor Egypte. En Israël die werkte daar als slaven om tichelstenen te bakken om zo die stad, die vesting te bouwen. Je zou kunnen zeggen dat Raamses daar het wereldse systeem bouwde. Om de wereld te beschermen, de Egypte te beschermen tegen de vijanden van buitenaf. Het was eigenlijk het Babel van Egypte in de wereld van die dagen. Maar de uittocht brengt de verloste van het bolwerk van deze wereld, Raamses, naar Sukkot. Van de grote stad naar Sukkot. En Sukkot betekent tent. Je gaat van de stad waar iedereen woont en iedereen zijn domicilie heeft, verplaats je naar Sukkot, naar de tent. Ja, Israël moest zich realiseren dat ze nu niet meer in het land Gozen bleven wonen, dat ze nu niet meer woonden bij de stad Raamses waar ze werkten, maar dat ze nu geen blijvende stad meer hadden, maar dat ze met de Heere op reis gingen. En dat ze als gelovigen geen blijvende stad hier op aarde hebben. En ook wij dienen dat te beseffen, net als Israël. Zij waren op doorreis en wij zijn op doorreis. Wij zijn pelgrims. Vanaf dat moment werden ze een pelgrim. En een pelgrim heeft één ding, een pelgrim heeft geen huis, maar een pelgrim heeft een tent. En hier een hele bijzondere tent, een Sukkot. Zo'n Sukkot is een hele bijzondere tent, want je zou haast zeggen, als je daarin zou staan, dan zou je tegen een Israëliet zeggen, joh, hier heb je niks aan. Waarom heb je niks aan een Sukkot? Nou, een Sukkot is alleen maar een omheining eigenlijk. Als je daarin gaat staan en het is nacht en je kijkt omhoog, zie je zo de sterren van de hemel. Als het gaat regenen, word je hartstikke nat. Er zit geen dak in. Het is allemaal open. Een Sukkot. Dat spreekt eigenlijk van de pelgrim die op reis is in zijn aardse tent En weet hij een pelgrim is, maar die in een open relatie met God leeft. Die in een open gemeenschap met God leeft. Die dagelijks in verbinding met God staat. Die tot een bid, die in gemeenschap met God voorwaarts leeft. Die niet bedenkt de dingen die van deze aarde zijn, Raamses, maar die bedenkt de hemelse dingen. Omdat zijn leven, hè, zoals Paulus ook zegt, verborgen is met Christus in God. En dat moeten we ook beseffen, net als de Israëlieten. Zodra we de Heer Jezus hebben leren kennen, zodra we verlost zijn, moeten we beseffen, zoals we dan zingen in zo'n lied, wij trekken hemelwaarts. Hemelwaarts. Dat is iets geweldigs. En dat je dan niet meer hoeft te hangen aan de dingen van deze wereld. Dat je die vleespotten van Egypte met de knoflook en de ui en de meloenen en ik weet allemaal wat de wereld je geven kan. Dat je dat niet meer hoeft te bedenken, dat je er niet meer aan hoeft te hangen, omdat het allemaal maar tijdelijk is, maar dat je je mag richten op de eeuwige dingen, op de heerlijke dingen, op de hemelse dingen, waar geen mot en roest in komen, die eeuwig zijn. En als we dan zo uittrekken, van Raamses naar Sukkot, ongeveer 600.000 man, te voet ongerekend de kinderen, dan staat er in vers 38, ook trok een menigte van allerlei slag met hen mee. Een menigte van allerlei slag. Ja, je hebt altijd een menigte van allerlei slag die met de verlosten meegaan. Heel bijzonder is dat. Verlosten die hebben blijkbaar houvast in het leven. Verlosten die hebben een stabiliteit in hun leven. En veel mensen in onze omgeving missen dat. Dus wat doen die? Die klampen zich vaak aan de gelovigen vast. Soms gaan ze zelfs mee naar een samenkomst. En lopen ze mee. En hier zijn er vele mensen die lopen mee. Een menigte loopt mee. Van allerlei slag. Dat is heel gevaarlijk. Die meelopers. Want ze vertragen alleen maar uiteindelijk. Ze vertragen enorm. Ze lopen helemaal niet netjes opgesteld in die legerscharen te marcheren. Nou nee, het is een ongeregelde troep. Een menigte van allerlei slag die maar meeloopt. En je hebt er alleen maar last van. En je moet weten dat heel veel volken en heel veel stammen in die dagen, net als Israël, ja, eigenlijk waren geconfiskeerd door de Egyptenaren. En als slaven moesten werken voor de Egyptenaren. En die zagen nu ook een kans schoon. Die dachten, nou Israël, die trekt uit. Nou, wij trekken met Israël mee. Wij profiteren ervan dat ze verlost worden. Wij ook. En zo liep men mee in die uittocht. Maar het grote probleem is, het zijn geen verlosten. En ze zijn er. En je raakt ze ook niet snel meer kwijt. Er zijn altijd van die mensen die ons vergezellen. Terwijl we gaan door dit leven. En ook altijd van die mensen die gaan naar samenkomsten met ons mee. Om allerlei redenen. Sommigen die komen voor vader of voor moeder. Of voor een familielid om hem of haar een plezier te doen. Sommigen die lopen ook mee omdat ze met een gelovige zijn getrouwd. Nou ja, en als die gelovige naar de samenkomst gaat, nou ja, dan gaan zij maar mee. Niet waar? Dat wisten ze eigenlijk wel van tevoren, dus dan lopen ze mee. Ja. En dat was hier eigenlijk ook zo, want als je in Leviticus 24 vers 10 gaat lezen, dan lees je ook opeens over dat daar een Israëlitische man is en een jongen eigenlijk. En die heeft een Israëlische moeder en die heeft een Egyptische vader. Ja, dat kwam voor, want ja, er waren toch wel huwelijken ook ontstaan daar in Egypteland. Nou, dat was een menigte van allerlei slag, maar ze veroorzaakten wel moeilijkheden. Ze zijn altijd dan wel onder het gehoor, ook van Mozes en Aaron en de priesters enzovoort. Maar ze steken er in feite nooit wat van op. Waarom? Ze behoren de Heere niet toe. En ik heb wel eens voorbeelden gezien in mijn leven. Ik ken iemand, ik noem geen namen, maar ik heb eens iemand gekend, een man. Die kwam altijd heel trouw naar de samenkomsten in een plaats waar ik vroeger wel kwam. Jaar in, jaar uit. Tientallen jaren. Heel zijn leven. Kwam hij met zijn oude moeder altijd. Naar de bidstond ook, ja. Bijbelstudie. Hij ontbrak nooit samen met die moeder. De moeder overleed. We hebben hem nooit meer gezien. Kent u van die meelopers? Die we nooit meer hebben gezien? Toen iemand opeens de gelovigen overleed, de ware gelovigen, en zij alleen. Toen bleek dat ze meelopers waren. En weet u wat het probleem is met meelopers? Het probleem met meelopers is dat zij het eerste gaan murmureren. Omdat zij de Heer niet toebehoren, gaan zij als eerste murmureren. Ze worden onderweg het eerste moe. Ze gaan het eerste klagen. Ze gaan eerst klagen, die Bijbelstudie, die duurt veel te lang. Gaan klagen, die samenkomst, die is veel te doods. Dat moet een beetje opgevrolijkt worden. Dat moet helemaal anders. Dat komt van die meelopers. Niet van de kinderen gods. Nee, dat komt van die meelopers. Zij die de Heer niet toebehoren. En die maar een beetje meelopen. Om wat voor reden dan ook. En de nadigheid is, ze trekken altijd de gelovigen mee. In Numeri 11, daar lees je over die meelopers, wat ze allemaal later veroorzaken onderweg. Numeri 11, en zo zijn er veel voorbeelden te geven van die meelopers. Numeri 11, vers 4. Het samenraapsel nu, dat is die menigte van allerlei slag, een samenraapsel. Het samenraapsel nu, dat zich onder hen bevond, werd met gulzig begeren vervuld. Ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden, wie geeft ons vlees te eten? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte aten om niet, aan de komkommers en de meloenen, het look, de uien en de knoflook. Maar nu drogen we uit, er is in het geheel niets en we krijgen alleen maar dit man, dat is manna, te zien. We hebben niet genoeg aan dat manna, aan het woord van God. Dat is de ellende altijd. Ze trekken de gelovigen mee. Die gaan ook weer murmureren. Omdat zij gaan murmureren. Je kan die mensen echt mis als kiespijn. Je raakt ze niet makkelijk kwijt. In de dagen van Nehemia, dat kunt u in Nehemia lezen. Neem je daar zijn de ballingschappen voorbij. De dagen van Ezra en Nehemia. Dan gaat er ook weer een hele schare van Israëlieten terug naar het land Israël. En dan is er ook weer samenraapsel bij, menigte van allerlei slag die er helemaal niet bij horen. En ook Nehemia, die kan ze missen als kiespijn. Ook in de dagen van de Heer Jezus, hè, dan weten we dat Johannes de Doper optreedt bij de Jordaan. En dat al die mensen, die komen daar naar hem luisteren en die bekeren zich. En opeens staan er ook een aantal van die fariseeën en die schriftgeleerden en die saduceeën. Die staan naar Johannes de Doper te luisteren. Nou, hij kan ze missen als kiespijn. Hij kijkt er dwars doorheen. En zegt, wat komen jullie eigenlijk doen? Wie heeft jullie gewaarschuwd om van die komende toorn des Heren om daarvan te kunnen vlieden? Maar ze kwamen alleen maar om te spioneren. Daar heb je niet aan. En de nadigheid is ook in dit geval. Gelovigen die laten zich dan beïnvloeden door dit menselijk gepraat. En als je niet oppast, dan halen ze de hele voortgang uit de verlossing. De hele voortgang uit het gaan naar Kanaan. Want de gelovige, die trekt hemelwaarts. De gelovige, die is op weg naar Kanaan. Maar zij verlangen terug. Naar de ui, naar de knoflook, naar de meloenen. Zij verlangen terug naar de vleespot en het vis van Egypte. Dat is de nadigheid. Want daar ligt hun hart. In Exodus 13, vers 17, daar lees je iets bijzonders, namelijk dat als ze dan vertrekken, dat de Heere dan met hen een bijzondere weg gaat. Exodus 13, vers 17, toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was. Want God zeide, het volk mocht eens berouw krijgen wanneer zij in strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren. Je ziet dus dat de Heere rekening houdt rekening houdt met wie wij zijn. En wie de Israëlieten waren. In Psalm 103, daar staat ook iets moois wat hier verband mee houdt. Psalm 103, vers 13. Daar staat, gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. De Heere weet dat wij stof zijn, van wat voor maaksel wij zijn. En hij houdt daarom rekening met ons. Daarom houdt hij ook rekening met de Israëlieten hier, die verlost zijn. Die vele jaren zijn geweest in de slavernij. Die nu zijn verlost, die nu uittrekken voor het eerst als gelovigen, als eerste verloste naar het beloofde land. En ze zijn jong, jong in het geloof, net verlost. En de Heere wijst ze de weg. En hij gaat expres niet naar het land van de Filistijnen. Want als je naar het land der Filistijnen gaat, dan is het gelijk oorlog. Dan is er gelijk strijd. En die strijd is voor die kinderen, want ze zijn kinderen in het geloof, is veel te zwaar. En ze zouden daar zo van schrikken, dat ze direct terug zouden keren naar Egypte. Nee, ze krijgen eerst de kans van de Heere om te groeien. Te groeien in het geloof. Te groeien in de woestijn. God neemt eerst de tijd om eerst te leiden naar de berg Sinaï. Om daar het verbond met hen te sluiten. Alles netjes in hun leven te regelen. Zodat ze geestelijk ook kunnen gaan groeien. De Heere kunnen leren kennen. Volwassen kunnen worden in het geloof. En dan pas, als ze sterk zijn geworden in het geloof, dan pas is daar die strijd. Die strijd die daar ligt in het land Kanaan. Daarom, moeders en zusters, de zwaarste beproeving in ons leven, houd dat vast, ligt niet aan het begin van de weg des geloofs, maar ligt altijd aan het eind van de weg des geloofs. Abraham werd niet verzocht met die enorme geloofsbeproeving dat hij zijn zoon Isaac als het ware moest offeren aan de Heer, dat de Heer het aan hem vroeg. Dat deed God niet toen hij jong was en nog in het land Ur was, in Ur der Chaldeeën. Nee, de Heer vroeg dat aan Abraham niet aan het begin, maar de Heer die vroeg dat helemaal aan het eind. En de Heer wist toen de uitkomst. Als je sterk bent in het geloof, dan beproeft de Heer pas dat. Dan pas ben je degene die als ware in het land Kanaan in de strijd verwikkeld kan worden. En God is genadevol. En hij laat zijn volk daarom zwenken. Hij laat ze zwenken naar de woestijn. Vers 18. Daarom liet God het volk zwenken. De woestijnweg op naar de Schelfzee. De woestijnweg. En zou je kunnen zeggen, ja, wat is dat nou, de woestijnweg? Wat kan je nou ontdekken op die woestijnweg? Nou, op de woestijnweg gaan ze leren, op de weg door die woestijn, dat de Heere altijd bij hen is. Hun altijd nabij is. Dat de Heere het is die ten alle tijden voor je zorgt. Dat je je helemaal op hem kan verlaten. En ook leert de Heere jezelf kennen. Wie jij bent. En dat je niet op eigen vlees moet gaan vertrouwen, dat moet je leren. Je moet een paar keer goed je neus gestoten hebben in geestelijke dingen. Voordat je dan leert van dat je ontdekt dat in je eigen vlees geen goed woont. En voordat je gaat vertrouwen erop dat de Heere alleen maar je de overwinning kan geven. Dat Hij ook alleen maar overwint. En dat je alleen maar kan overwinnen in zijn kracht en niet in eigen kracht. Dan moet je wel leren door schade en schande. Waar? In de woestijn. Dat doet de Heere. En het wonderlijke is dat zodra ze die woestijnweg opgaan, dat ze iets zien wat ze nog nooit van tevoren hebben gezien. Ik denk als ik erbij was geweest en nu, dat we aan de grond genageld zouden hebben gestaan. Je zwenkt de woestijnweg op en je ziet iets gebeuren. Dat is fenomenaal. Ik denk dat het u en mij volledig van de sokken had geslagen. Maar wat ontdekken ze? Ze ontdekken iets heel bijzonders. Ze ontdekken een wolkkolom. Dat de Heere hun voorging opeens in een wolkkolom. Nou, die wolkkolom hadden ze nog nooit van tevoren gezien. Dat is de eerste keer in de Bijbel dat hier sprake van is. Van die wolkkolom. Die 's nachts een vuurkolom is. Lees maar vers 20. Zo braken zij van Sukkot op en legerden zich in Etam aan de rand der woestijn. De Heere ging voor hen uit, desdaags in een wolkkolom, om hen te leiden op de weg, en desnachts in een vuurkolom, om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkkolom desdaags en de vuurkolom desnachts aan de spits van het volk. Nou, ze hadden die wolkkolom desdaags en die vuurkolom desnachts nog nooit eerder gezien. En als we de beschrijvingen in de Bijbel lezen over die wolkkolom, dan krijgen we de indruk dat het dus een wolk was, hoog in de lucht, die zich uitspreidde over heel het volk en die als het ware in een slurf, in een kolom tezamen kwam en nederdaalde op aarde. Je zou kunnen zeggen, wat wij wel eens op tv misschien hebben gezien, als een tornado, een enorme tornado, met zo'n slurf naar beneden, heel constant. En 's nachts was daar licht in, zodat het volk licht ontving, zodat je zelfs in de nacht gewoon je weg kon vervolgen, want ze konden 24 uur per dag konden ze marcheren. Niet te geloven. Overdag, maar ook 's nachts. Want de Heere die verlichtte hun pad. Het bijzonder dat die wolkkolom Israël niet eerder werd gegeven dan na het slachten van het paaslam en het eten ervan. Pas nadat Israël echt uit was getrokken, in het geloof van het paaslam persoonlijk had gegeten, werd hun die wolkkolom direct gegeven toen ze door de Heere werden geleid de woestijnweg op. En zo is met de gelovigen ook. De geest van God wordt de gelovigen niet eerder geschonken, niet eerder gegeven, dan nadat hij de Heere Jezus Christus, het paaslam, persoonlijk daarvan heeft gegeten. Persoonlijk Christus heeft aanvaard, de verlossing die in Christus is. Ook bijzonder is dat niemand van Israël die vroeg om een gids. Ze hadden Mozes toch? Niemand vroeg om een gids. Niemand vroeg om een wolkkolom. Maar toch, die wolkkolom werd aan het volk gegeven. En eigenlijk in het Nieuwe Testament is het ook zo. Niemand van de apostelen die vroeg om de trooster. Heeft u dat ooit gelezen in Johannes? Dat opeens daar een apostel, zeggen we, een discipel zegt van, Heere, u gaat weg, wilt u ons een trooster geven, een gids? Die ons in alle waarheid zal leiden? Dat vragen ze niet. Nee, de Heere die geeft het ze. Het is een voorziening van Gods wegen. Gods geest, de Heilige Geest wordt geschonken. De aanwezigheid van hem. En hij leidt ons. Hij leidt ons in alle waarheid. Die zal u in alle waarheid leiden, zei de Heer Jezus. Die wolkkolom die geeft ook licht. Het is een vuurkolom. En die schijnt op ons pad. In Nehemia, daar haalt Nehemia dat aan, in Nehemia hoofdstuk 9... Vers 12, dan lees je. Met een wolkkolom hebt gij hen desdaags geleid. En met een vuurkolom desnachts. Om hun op de weg die ze gingen licht te geven. Om hun op de weg die ze gingen licht te geven. De Heilige Geest die verlicht ons met Gods woord. En geeft ons licht op de weg die wij gingen. Die wij gaan. Hij leidt ons in de waarheid. Hij openbaart ons het woord van God. Gods geest verlicht onze geest. De geest Gods openbaart Gods gedachten. Openbaart Gods plannen. Gods plan der eeuwen. Die eigenlijk ons verstand, eigenlijk als we heel eerlijk zijn, verre te boven gaan. Eigenlijk zouden we Gods plannen en Gods gedachten niet kunnen volgen. Maar Gods geest, die verlicht ons. Met een innerlijke verlichting. Die geeft ons geestelijk inzicht. en geestelijk onderscheidingsvermogen. Zodat we geestelijk de dingen met elkaar kunnen gaan vergelijken als we Bijbelstudie doen. En dan kunnen we het opeens zien, omdat het aan ons geopenbaard wordt, omdat we licht ontvangen in het woord van God. Dat doet de geest van God. Dat deed de wolkolom hier onder Israël. Die scheen op het pad wat ze gingen. In de psalmen, er wordt ook over natuurlijk de uittocht gesproken. Heel vaak vind je in de Bijbel dat terug wordt gegaan naar de uittocht. En in psalm 105, daar lees je over die wolkolom. Psalm 105, vers 39. Daar lees je over de wolkolom. Hij breidde een wolk uit tot bedekking en vuur om de nacht te verlichten. Hij breidde een wolk uit tot bedekking. Die wolkolom was een bedekking. En dat was maar goed ook. Dan stel je nou eens voor dat wij het zijn die uit Egypte worden geleid. En je gaat de woestijnweg op. Echt een woestijn, hè? Je gaat de woestijnweg op. En misschien gaat u ook wel eens op vakantie naar oorden waar de zon veelvuldig schijnt. Hè? Waar je 's morgens dan geconfronteerd wordt met een strakke blauwe lucht en zeg je prachtig. Maar dan moet je nou eens gaan dat je gaat liggen in die zon, in die hete zon. En dat die maar brandt en brandt en brandt. Nou, na een tijdje word je heus zat en zoek je de schaduw op. Maar stel nou eens dat er geen schaduw is. En dat het zand waar je doorheen loopt gloeiend heet is. Dat er een zinderende hitte is, want die zon die brandt maar. Als een soort koperen ploert. Zoals ze dat wel eens zeggen. Nou, dan ben je blij als de Heere je schaduw geeft. Als de Heere als ware zijn armen over je uitspreidt, als een wolkolom, boven je is. En dat je als ware als volk heerlijk kan wandelen, ondanks dat de zon schijnt, in de schaduw van de wolkolom. Want die wolkolom, dat is een bedekking. Een bedekking over het volk van Israël. En God die beschermt ze tegen de hitte van de zon. Zo beschermt ook de Heer ons. Eigenlijk tegen de hitte. De hitte van dit leven. Omdat we weten, wij zijn in de hand des Heeren. De Heer heeft zijn armen over ons uitgespreid. Zijn geest is bij ons. De trooster. En die vertroost ons onderweg. Hij zorgt voor ons. En net zoals een hen, hè, de kuikens, haar kuikens verzamelt onder haar vleugelen. Hè, dat beeld wordt door de Jezus gebruikt. Zo heeft ook de Heere als ware zijn vleugels over ons uitgespreid. En mogen we eronder zijn en schuilen. We zijn veilig in Jezus' armen. En dat is waar die wolkolom hiervan spreekt. Het bijzondere is dat voor de wereld, voor de Egyptenaren, die wolkolom duisternis was. Want als je leest in Exodus 14, een hoofdstukje verder, Exodus 14, vers 20, dan lees je vers 20. Zo kwam zij, dat is die wolkolom, tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in. En de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichten zij de nacht, zodat de een de ander niet kon naderen de gehele nacht. Ja, voor Israël was het een vuurkolom, gaf het licht op het pad wat ze gingen. Maar voor de Egyptenaren was die wolkolom, duisternis. En we weten het toch eigenlijk wel. De wereld die verstaat niets van de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem duisternis. Hij kan ze niet verstaan. Paulus die zegt in 1 Korinthe 2, vers 14, daar zegt hij zo mooi, 1 Korinthe 2, vers 14. Doch de natuurlijke mens, de mens van nature, hier dan vertaald in NBG door de ongeestelijke mens, aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Nou, zo is het. De wereld die verstaat hier wat we vanavond doen, die verstaat er niets van. Als ze erbij zouden zijn, het is een duisternis. Het is een dwaasheid. Om een uur lang met elkaar over na te denken over de uittocht van Israël uit Egypte, zoveel duizenden jaren terug. Het is hem dwaasheid. En hij verstaat het niet. Hij verstaat de geestelijke dingen niet. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. En dan staat er in vers 12. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God. Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Ja, daarom is de geest van God aan ons gegeven. Omdat aan ons hart geopenbaard zal worden wat ons door genade geschonken is. Welke zegeningen de onze zijn. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Nou, dat is bijbelstudie. Elke bijbelstudie doen we steeds maar weer hetzelfde. We vergelijken de ene tekst met de andere. We vergelijken het geestelijke met het geestelijke. En dan ontdekken we wat onze zegeningen zijn. Dan gaan we onderscheid zien in het woord van God. Dan gaan we Gods plan ontdekken. Dat is bijbelstudie doen. Dat kan de natuurlijke mens niet doen. Alleen de geestelijke mens die de geest van God ontvangen hebt. En als je dat doet, dan krijg je wat daarvoor staat. Gaat het voor jezelf in vervulling? Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degenen die hem liefhebben. Want God heeft ons het geopenbaard door de geest, want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. En dat is het resultaat van bijbelstudie. Als je de geest van God ontvangen hebt, dan ga je het zien. Dan ga je dingen horen. Wat geen mens gezien heeft. Wat geen mens ooit gehoord heeft. Maar dat zie je. Geestelijk zie je het. En je kan het vaak niet onder woorden brengen. Want dat is heel erg moeilijk om geestelijke dingen, het geestelijke zien, aan een ander uit te leggen. Helemaal is het onmogelijk aan een ander uit te leggen die de geest van God niet kent. Maar zelfs als iemand de geest van God kent en je hebt dingen gezien, dan kan je vaak alleen maar zeggen het was prachtig, het was mooi. Het heeft me rijk gemaakt. Wat was het fantastisch. Maar om het helemaal uit te leggen vaak, wat je gezien hebt in het woord van God, dat is moeilijk om het over te dragen. Maar dat is wat de geest van God doet. En dat is wat de geest van God ook deed hier met het volk Israël. Ze hadden ze nodig dat ze geestelijk gingen zien wie ze waren. Om ze ook klaar te krijgen. Om Kanaan in te gaan. Dat ze in het geloof konden gaan staan. In ongeloof, maar in het geloof. Zodat ze konden gaan genieten van de zegeningen straks. Van dat hemelse Kanaan. Nou, natuurlijk kunnen we Gods leiding en Gods verlichting in ons leven in de weg staan. We kunnen de geest van God bedroeven in ons leven. We kunnen de geest van God zelfs uitdoven in ons leven. Als we gaan leven naar het vlees. Paulus heeft het daarna over in 1 Korinthe 3. Dat hij zegt, ik kon tot u als ware niet spreken als tot geestelijke mensen. Alleen maar tot vleeselijke. En ook Mozes had het er vaak moeilijk mee. En naar Aaron om tegen het volk echt te spreken als tot geestelijke mensen. Er zat vaak nog zoveel vleeselijkheid aan. Dat was het probleem. En vaak in ons leven moeten we ook leren om juist die oude mens echt uit te trekken. En achter ons te laten, in Egypte te laten. En de nieuwe mens aandoen. En God gebruikt daarvoor de woestijnweg. Met al zijn avonturen die gelukkig in de Bijbel opgeschreven staan. En waar we de komende keren nog uitgebreid bij zullen stilstaan. Maar uiteindelijk heeft Israël geleerd om die oude mens echt uit te trekken. Want er staat, en hun lichamen die vielen in de woestijn. Die oude mens bleef achter. Alleen de nieuwe mens gaat in het hemels Kanaan. Maar voor het zover was, lag daar voor hen de woestijn weg. Wat ik ook mooi vind is dat ondanks dat Israël, ondanks dat ik zelf en u in die woestijnreis door dit leven heen als pelgrim zo vaak de geest van God bedroeven, zo vaak ons onder de leiding des Heren weg proberen te wurmen, zo vaak gaan zitten te klagen en te zuchten en te murmureren en te mopperen op allerlei dingen. God doet één ding nooit in ons leven. Hij neemt nooit de wolkolom uit ons leven weg. Gedurende heel die reis van Israël, met al hun omzwervingen, met al hun moeite, met al hun falen ook, de wolkolom bleef altijd hun nabij. In Nehemia staat, Nehemia 9 vers 19, gij toch in uw grote barmhartigheid, ja, God is barmhartig, gij toch in uw grote barmhartigheid, heeft hem niet in de woestijn verlaten. De wolkolom week niet van boven hen desdaags om hen op de weg te leiden. Noch de vuurkolom desnachts om hun op de weg die zij gingen licht te geven. Die wolkolom, die vuurkolom, die week niet. De Heere verliet ze niet. En wat is dat voor ons? Een genade zal weten. Wat is dat toch een troost? De trooster is gegeven, die blijft ons troosten. De Heere die is geduldig. De Heere laat ons niet alleen, hij kent ons, hij weet wie we zijn. En hij heeft ons verlost. En hij wil dat we gaan profiteren van die verlossing. Dat we alles wat ons aan herinnert aan Egypte, dat we dat achter ons laten. En dat we ons richten in het geloof naar dat hemelse Kanaan. Hij wil ons leiden. Hij was gekocht, hij was betaald. En hij heeft altijd zijn armen over ons uitgebreid. Zachtkens en teder leidt hij, voert hij de zijne. En dat doet hij desdaags en dat doet hij desnachts. Hij doet dat in ons leven 24 uur per dag. Ondanks al mijn falen, al mijn gemurmureer, al mijn ongeloof, al mijn opstandigheid soms ten opzichte van God. Weet u waarom? Hij heeft ons lief. Amen.